Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Met name door de gezinnen. De gezinnen van godsvrezende ouders en godsvrezende kinderen. Die kinderen die gaan soms opnieuw trouwen, of ze worden alleengaand in deze wereld. Gezinnen kunnen uit elkaar gerukt worden door echtscheiding, door het sterven van een vader of van een moeder, of het sterven van een kind. Maar gezinnen waar de Heer gevreesd wordt, hebben een geweldige toekomst. De afgelopen week was het, zoals u weet, de week van het gezin. En deze tijd, en vanavond, hopen we te hebben over het gezin in de toekomst. De tekst van waaruit we dat zullen doen, vindt u in hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief, vers 39 en 40. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat is die belofte waar hierover gesproken wordt? Niet zomaar een belofte. Dus niet een van de vele beloften die we in het Oude en Nieuwe Testament tegenkomen, maar de belofte. De belofte. Daarvoor moeten we naar hoofdstuk 9, vers 15, om helder te krijgen wat die belofte dan is. In hoofdstuk 9, vers 15 vinden wij dat Jezus de middelaar van het Nieuwe Testament is, opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste of Oude Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis van de eeuwige erfenis zouden ontvangen. De belofte is de belofte van de eeuwige erfenis. Vandaar dat verschillende psalmen die u gezongen hebt, die wij gezongen hebben, ook het woord erfenis vermelden. Een erfenis is iets wat je krijgt na de dood van ouders of van grootouders of andere familieleden. Een erfenis heb je nooit verdiend, die krijg je. De eeuwige erfenis die God geeft aan zijn kinderen zijn genadige giften van God. Zonder enige verdienste van onze kant. U zegt, wat heeft dat met ons gezin te maken? Wat heeft dat te maken met gezinnen in het algemeen? Wel, er staat in onze tekst, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Wie zijn die allen? Dat zijn al de mensen die hiervoor genoemd worden in Hebreeën 11. Hebreeën 12 noemt het een wolk van getuigen. Een wolk bestaat uit miljoenen waterdruppels. De wolk van getuigen bestaat uit miljoenen mensen. Die hebben een getuigenis van God gekregen. En die mensen zijn mannen, vrouwen, kinderen. Grootouders, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Die ooit in hun leven tot bekering kwamen, tot geloof in de Heer Jezus Christus. En geprezen worden door God. U zegt geprezen. Ja, want er staat, deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. De meeste verklarers zeggen dan ook, Je moet even terug naar Hebreeën 6. Daar vind je wat daar bedoeld wordt door de Heere. In Hebreeën 6 wordt immers vermeld: wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner van degene die Hem zoeken. Als we in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze alleengaande huishoudens de Heere zoeken, beloont Hij dat. Dan geeft God een goed getuigenis over ons. Dan leven wij de Heere wel behagelijk. Dan geeft dat de Heere vreugde. We hebben in deze wereld graag een goed getuigenis. Als we een opleiding hebben afgerond, dat noemen we dan een diploma. We hebben het graag dat mensen op ons werk een goed getuigenis van ons geven. En zeker als we naar een andere baan gaan, dat we een goed getuigenis meekrijgen. In de kerk hebben we het over mannen van wie een goed getuigenis uitgaat als ze verkozen moeten worden tot ambtsdragers. Dat wil zeggen dat zij in hun leven iets hebben mogen ontvangen en dat ook willen doorgeven wat onverdiend door God geschonken is. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij er is en het beloont als je Hem zoekt. Hij beloont dat met een goed getuigenis. Nu gaat het hier over mensen die geleefd hebben. Die wolk der getuigen gaat over mensen die geleefd hebben op aarde en die nu in de hemel zijn. Ze hebben door het geloof, toen ze op aarde waren, getuigenis gehad. Maar ze hebben de belofte nog niet verkregen. De mensen die in de hemel zijn, die hebben nog niet de erfenis ontvangen. Hoezo dat dan? Wel, die erfenis die wordt pas uitgedeeld door God na de wederkomst van Christus. De Heer Jezus heeft dat zelf ook in de bergrede gezegd, met de woorden die u bekend in de oren zullen klinken: de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven en zullen daarop in grote vrede wonen. Zachtmoedigen, dat staat voor allen die de Heer Jezus hebben leren kennen en van Hem hebben mogen leren: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zij zullen het aardrijk werven, dus niet de hemel. De hemel is een voorlopige verblijfplaats van de gestorven gelovigen. Maar ze zien uit naar de dag waarop Jezus naar de aarde zal terugkeren en zij met Hem naar de aarde zullen terugkeren. Om de erfenis binnen te gaan. Het aardrijk, Psalm 37, die we straks gezongen hebben. De aarde is bestemd tot erfenis van de gelovigen. En dan legt Paulus uit hoe dat komt. Hij zegt: we zijn mede-erfgenamen met Christus. In feite erft Christus de aarde, maar wij mogen mede-erfgenamen van Christus zijn. En dat geldt dus elke gelovige die met Christus is gestorven, met Christus is opgewekt, met Christus ten hemel gevaren is, met Christus aan de rechterhand van God gezet en straks met Christus zal wederkomen en met Christus zal erven. Ik zeg nu dit in één grote zin: de schatten van de toe-eigening door het geloof, als we met Christus mogen leven. Maar wat ons vanavond vooral over gaat, is dat erven met Christus. U zegt: maar is het dan niet zo dat de hemelingen, de gelovigen in de hemel nu, nog niet volmaakt zijn? Het is toch volmaakte vreugde in de hemel? Zeker. Maar ze zijn nog niet volmaakt in de Bijbelse betekenis van voltooid. Er wacht hen nog iets dat de voltooiing teweeg zal brengen waarbij alle gelovigen tot het doel zullen komen waarom God ze tot bekering heeft gebracht. En dat is dat ze met Christus zullen erven. Jonathan Edwards, die beroemde Puriteinse prediker in Amerika, die zegt daarvan: de hemelingen spreken met elkaar. Ze roemen in God. Ze loven Christus. Ze mogen roemen in zijn werk uit het verleden en in de grote werken van zijn toekomst. Er is een volheid van blijdschap, een volheid van genieten in de hemel, maar toch weten zij dat ze nog niet volmaakt zijn. Want de mensen in de hemel willen zonder ons die op aarde zijn niet volmaakt worden. Vers 40. God heeft wat beters over ons voorzien, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Wat betekent dat? Dat de hemelingen in een voorlopige zaligheid verkeren. En dat ze wachten op de dag dat ze met ons verenigd worden. En met al degenen die nog geboren worden. En die tot wedergeboorte en bekering komen. De hemelingen wachten op ons. Waarom doen ze dat? Omdat je, als je in de hemel bent, je bedenkt de dingen die in God zijn. En God heeft een plan met deze wereld om al zijn kinderen tot één grote familie te smeden. Één kudde onder één herder, Jezus Christus. En die familieleden, die hunkeren ernaar om compleet te zijn. Als wij kinderen hebben die in het buitenland wonen, dan voelen we dat toch een soort incompleet. En zeker als ze geëmigreerd zijn. De hemelingen voelen zich nog incompleet omdat zij nog niet met ons zijn. Heeft u er wel eens aan gedacht? Precies zoals Edwards zegt. Ze willen zonder ons die op aarde zijn niet volmaakt worden. Zij verwachten nog iets. We lezen dan in Hebreeën 10 vers 13 ook. Ze zijn voorts verwachtend tot op de dag van Christus al de vijanden van Christus onder zijn voeten gebracht zullen worden. Al zijn Christus en onze vijanden. Voorts verwachtend. Dus in de hemel is er een hunkering en verwachten van de dag waar Psalm 110 van zingt, de dag van de heerkracht van Christus, wanneer hij als een heilig sieraad, schitterend in lichtheerlijkheid, als de blinkende morgenster op de aarde zal neerdalen, op de Olijfberg bij Jeruzalem. De familie van Christus wordt pas bij de opstanding compleet. En we doen er goed aan dat te bespreken met onze oude vader en moeder. En zeker als hij of zij in een verpleeghuis verkeert. Want een verpleeghuis wordt vaak gezien als een wachtkamer van de dood. Zo heb ik het mensen wel horen zeggen. Ik zit hier in de wachtkamer van de dood, dominee. Maar als ik dan met zo'n iemand ga praten en ik mag geloven, naar het oordeel der liefde, dat het een kind van God is, dan zeg ik: u zit in de wachtkamer van het eeuwige leven. Want zoals ooit John Newton zei: u bevindt zich nog hier in het land van de stervende, maar u zult straks in het land van de levende zijn. In de hemel. Nee, het zijn geen wachtkamers van de dood. En ook als je weet dat je niet meer beter kan worden, wat is dat aangrijpend? Het is voor ons die daaromheen staan, mensen die niet meer beter kunnen worden en die terminaal raken, vaak niet te doen om echt mee te leven. Je kunt er bijna niet inkomen wat dat wil zeggen. Je probeert wat je kunt om het lijden te verzachten, met ze mee te leven, in de hoop dat het wat met hen doet. Maar je weet, je schiet altijd tekort. Wel, in onze tekst staat, vers 40, dat God wat beters over ons voorzien heeft. Als wij in deze wereld niet meer beter kunnen worden, heeft God voor de gelovigen iets beters voorzien. Dat woord beter komt maar liefst 13 keer voor in de Hebreeënbrief. Het gaat over een beter vaderland, een beter verbond, een beter offer, een betere opstanding. Iets beters heeft God voorzien voor zijn kinderen. En dat betere betekent dat ze het beter zullen krijgen dan ooit. Wij kunnen mensen die naar het einde van hun leven toe gaan niet troosten met het verleden. Dat doet de wereld. De wereld zegt, je mag toch terugkijken op een mooi leven. Je hebt toch heel veel kunnen doen in je leven. Je hebt dit gepresteerd, je hebt dat gepresteerd. Maar een kind van God is daar niet mee tevreden. Want die zegt, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten wat Jezus mij geeft. En het is verreweg het beste om bij Christus te zijn. Al is het zo moeilijk om afscheid te nemen van je geliefden, je dierbaren in deze wereld. Maar je weet, God heeft wat beters voorzien. Als God wat beters over ons voorzien had, opdat zij die in de hemel zijn, zonder ons niet zouden voltooid worden. Als Peter spreekt over de spotters in het laatste der dagen, die zich afvragen, waar blijft nu de belofte van zijn wederkomst? Waar blijft nu de belofte dat Gods kinderen het aardrijk zullen beërven? We zien een aardrijk wat ernstig vervuild is, een klimaatcrisis die de aarde naar de ondergang lijkt te dringen. We zien dat wreed geweld en oorlog, geruchten van oorlogen alsmaar toenemen. Een wereld die naar de ondergang neigt. En dat kan je dan ontzettend moedeloos maken als je dat nieuws volgt en bedenkt wat er allemaal nog zal gaan gebeuren. En de uren der verzoeking die over de wereld komen zal vlak voor de wederkomst van Christus. En als de spotters dan ook zullen zeggen, jullie in de kerk hebben het over de terugkeer van Jezus op aarde. Hè? Maar we zien er niks van. Hè? Dan zegt Petrus als antwoord, God heeft ook wat beters in gedachten. Hij vertraagt de belofte niet. Maar ik wil niet dat één van u, uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen verloren gaat, maar behouden wordt. Als iemand u zegt, waar blijft de dag des Heren? Dan moet je zeggen, wel, ik ben heel blij dat God die dag des Heren nog niet laat aanbreken. Want ik bid elke dag voor mijn kinderen en kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen. En ik bid vurig dat ze behouden worden. Hij wil niet dat een van hen verloren gaat, zegt de Heer. En daar hou ik hem aan. Daar pleit ik op. Ondertussen blijkt dat de geloofshelden van het Oude Testament, zoals ze wel genoemd worden, de rij van geloofshelden in Hebreeën 11, iets niet hebben wat ze straks pas zullen krijgen. En het lijkt erop, alsof het zo is, dat die mannen en vrouwen en kinderen die in het verleden, in de dagen voor de komst van Christus, een leven hebben overgehad voor het dienen van God. En na de komst van Christus precies hetzelfde. Het lijkt erop of zij allen achtergebleven zijn. Want ze hebben iets nog niet ontvangen. Ze hebben de beloofde erfenis nog niet. Ze hebben door het geloof getuigenis gehad. Zeker, God heeft van hen getuigd dat ze rein en heilig hebben geleefd. Omdat ze het bloed van Christus nodig hadden. Tot vergeving van onreinheid. Maar ze hebben de belofte niet verkregen. En dat brengt ons weer bij dat punt dat ze niet willen dat ze volmaakt worden zonder ons. Ik vind dat heel aangrijpend. Stel dat uw vader of opa of oma of een tante nu in de hemel is. Dan is hij of zij zich bewust van wat hier staat. Want in de hemel gaat er groei in de genade en kennis van Christus door. Dat staat daar niet stil. Ze krijgen steeds dieper inzicht in Gods plan met de wereld en in het bijzonder met zijn volk. Zij weten wat hier staat. En ze weten dus, ze ervaren hunkering, diep verlangen naar de tijd dat ze herenigd zullen worden met hun nageslacht. Wat ze niet meer gekend hebben. Wat na hun sterven geboren is op aarde. Hebben ze weet van het nageslacht? Daar zijn de meningen over verdeeld in de kerk. Verschillende oudvaders zeggen nee. Ze kunnen niet weten wat er op aarde gebeurt. Maar bijvoorbeeld Spurgeon zegt, ze weten het wel. Andrew Murray in Zuid-Afrika, een beroemd theoloog daar, zegt, ze weten het wel. Persoonlijk denk ik dat ze door middel van de engelen geïnformeerd worden over wat er op aarde gebeurt. Immers, als een kleinkind van je tot bekering komt, waar je al 20 jaar voor gebeden hebt, dan is de blijdschap in de hemel bij de engelen van God over jouw kleinkind. Dan wordt de naam van je kleinkind uitgeroepen in de hemel. Dan weet degene die je is voorgegaan, je overgrootvader of moeder, de Heere heeft naar mijn volk omgezien. Naar zijn volk omgezien. Spurgeon zegt, ja, de hemel zelf zal niet compleet zijn zonder ons die nu op aarde zijn. Wij zijn op weg er naartoe. En zij die voor de tijd van Christus leefden, kunnen niet zonder ons. En wij kunnen ook niet zonder hen. Want God wil één grote familie creëren. In de herschepping van de wereld schept hij een volk. Zijn volk. Als een eenheid. Niet als een massa mens met een nummer. Maar iedere van hen met de persoonlijkheid en een nieuwe naam. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Een heel persoonlijke identiteit en toch een grote eenheid. In Matthäus 11, vers 11 zegt de Heer Jezus iets bijzonders over de tijd van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Van de tijd dat de belofte wel bekend was, maar ook het uitgezien naar de vervulling ervan, Dan gaat het over Johannes de Doper. Dan zegt de Jezus, van al die mensen uit het Oude Testament, is er niemand groter als Johannes de Doper. Maar de minst in het koninkrijk der hemelen is meer dan Johannes. Wat bedoelt hij? De mensen die dat koninkrijk binnengaat, verkrijgt de belofte. Zachtmoedigen die het aardrijk zullen erven. De mensen in het koninkrijk der hemelen gaan voor die ouden die samen zullen genieten en wonen op de aarde. Alzo wij zo'n grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggen, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk omringt. En met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld was. Veel verklarers wijzen erop dat degenen die nu in de hemel zijn, ons bemoedigen met deze woorden. Wij zijn rondom jullie, al kunnen jullie ons niet zien. De triomferende kerk in de hemel is verbonden met de strijdende kerk op aarde. In de tabernakel werd dat uitgebeeld. De tabernakel in de woestijn. Daar wordt gesproken van de muren van de tabernakel. Die bestaan uit planken die rechtop stonden. De derderen staat in onze Statenvertaling. En die planken die werden dus aaneengesloten tot een muur rondom de tabernakel. En daar waar het heilige overging in het heilige der heiligen, was er een voorhangsel. Binnen die plankenwand. Maar de planken zelf stonden aaneengesloten. Dat symboliseert allen die in het heilige zijn, de kerk op aarde, en allen die in het heilige der heiligen zijn, de kerk in de hemel, zijn één. Want die bedden zijn symbool voor Gods kinderen. Samen staan ze rondom het geheimenis van de ark, en met de tafel der toonbroden, een gouden kandelaar, het reukofferaltaar. Maar ze staan aaneengesloten, die planken, als beeld van de eenheid tussen de triomferende kerk en de strijdende kerk op aarde. En dan wil de Heere dat wij op aarde ook gaan uitzien naar de vervulling van die belofte. Hij wil dat wij de vreugde des Heren voorproeven. De vreugde des Heren die Paulus beschrijft in de Thessalonicenzenbrief, als die zegt dat na de wederkomst van Christus, Christus bewonderd zal worden in alle gelovigen. In de vereniging van een kerk uit de hemel, die zal neerdalen met Christus. En de levend overgebleven kinderen van God bij de wederkomst op aarde. Opdat het één kudde zal worden onder die ene herder. En dat blijde vooruitzicht dat ons streelt, is de allerbeste bemoediging in een tijd van tegenspoed en kruis. En angst voor de dingen die gebeuren op het wereldtoneel. Er is geen beter medicijn denkbaar. Alles zal straks door de vrede bloeien. En twist en wrok zullen verdwijnen. Maar ook in Christus zullen ze blijven groeien in de toekomst. Het is niet zo dat na de opstanding van de doden wij alleen maar psalmen zullen zingen, zoals vaak gezegd wordt. Dat zal zeker gebeuren, want Jesaja zegt al, er zijn psalmen gehoord van de einden der aarde. En dan spreekt hij ook over de toekomst. Maar we zullen groeien in kennis. De kennis van God en Christus. Kennis van de natuur. Kennis van de kosmos. Een kennis die het verstand van vandaag te boven gaat. Alles wat de wetenschap tot nog toe heeft ontdekt, zal verbleken bij de kennis die ons ten deel zal vallen na de opstanding uit de doden. Hoe we dat weten? De Bijbel leert ons dat we dan in dat opstandingslichaam aan Christus gelijk zullen zijn. Johannes zegt, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hoe dat precies zal zijn, dat opstandingslichaam, dat weten we nog niet. Maar we zullen Jezus zien gelijk hij is en wij zullen hem gelijk wezen. Jezus groeide op als kind. En wat staat er van hem? Hij nam toe in genade en wijsheid bij God en de mensen. Als straks al Gods kinderen op aarde zijn opgestaan uit de doden, of als ze bij de wederkomst van Christus nog leven en in een punt destijds veranderd zijn en ook een opstandingslichaam krijgen, zullen gaan leren, gaan groeien in de genade en de wijsheid en de kennis van God. En dat zien wat er gebeurt in de natuur, in de plantenwereld, in de dierenwereld, de bergen, fonteinen, rivieren. En het zien wat er gebeurt in de sterrenhemel, in het begrijpen wat wij nu niet kunnen begrijpen, waarom het heelal oneindig is. De wijsheid van God zal langzaam maar zeker steeds meer in ons leven begrepen worden. Een toenemen in de kennis van Christus. Daarbij is het zo dat ook niet alleen de gezinsleden, maar ook de alleenstaanden, alleengaanden mag je ook zeggen, zullen delen in die kennis en in die groei, als ze tot geloof in Christus kwamen uiteraard. En waarom zeg je dat zo? Omdat het gezin wat we nu hebben straks er niet meer zo zal zijn. De Heer Jezus heeft ooit gezegd, wie zijn vader of moeder niet haat, omwille van mij, die kan mijn kind niet zijn, die kan mijn dienaar of dienstmaagd niet zijn. Waarom zegt hij dat? Moeten we haten? Nee, dat woord betekent op de tweede plaats. De Heer Jezus heeft ons geleerd dat er een eenheid is die hoger is als de gezinseenheid. Dat is de eenheid van de familie van God. Gods kinderen wereldwijd. Die eenheid is hoog. En daar hebben ook de alleengaanden een plaats in. Hij die de eenzame zet in een huisgezin. Welk huisgezin? De familie van Christus. Waarvan hij het hoofd is. In wezen, lieve mensen, zijn we allemaal wezen. En worden allemaal geadopteerd. Als we tot bekering komen. We zijn adoptiekinderen. Geen natuurlijke kinderen, alleen de Zoon van God, Jezus, is een natuurlijk kind. Wij zijn met Christus, als kinderen aangenomen, geadopteerd. Dat betekent dat geen van die kinderen kan zeggen, ik ben beter als de ander. In die zin zijn ze allemaal gelijk. Niemand kan zeggen dat hij meer genade heeft verdiend als de andere. Want als er genade wordt gegeven, is het zonder enige verdienste van onze kant. En er zal menigerlei genade uitgedeeld worden in de toekomst van Christus. menigelei genade. Zal dat ook degene die nu eenzaam zijn, een blij vooruitzicht mogen krijgen over wat er straks door de Heere aan hen geschonken zal worden. In Galaten 6 zegt de apostel Paulus dat we goed moeten doen aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Dat zegt hij ook met het oog op de toekomst. Als je nu leert om in de gemeente, in dit geval jullie gemeente, de Moriakerk, te zorgen voor de huisgenoten des geloofs en met name de eenzamen, dan zal die kennis die je daarmee hebt opgedaan in de toekomst blijken vruchtbaar te zijn. Het is niet zomaar dat Jacobus zegt, de ware godsdienst, wat is dat? Weduwe en wezen bezoeken in een verdrukking. Zeg maar allen die eenzaam zijn. Weduwen en wezen, weduwnaren te bezoeken in een verdrukking. Maar ik denk ook aan die vrouw en die man die zo graag had getrouwd willen zijn en nooit tot een huwelijk kwam. Oh ja, ik weet van mensen die zeggen, dominee, het is goed dat ik alleen ben. Ik weet van weduwen die zeggen, het is goed dat de Heere mijn maker en mijn man is. Ik heb aanvaard wat de Heere me heeft opgelegd. Maar ik weet ook van weduwen die dagelijks met groot verdriet worstelen en niet kunnen aanvaarden. Ik weet van weduwnaren van wie het precies hetzelfde geldt. Maar ik weet ook van ouders die kinderloos bleven en dus eigenlijk geen ouders zijn geworden. Je blijft een echtpaar zonder kinderen. Wat kan dat een eenzaamheid geven als je als moeder, als je andere vrouwen als moeder achter de kinderwagen ziet lopen en zelf heb je nooit geen kind gekregen. Ook die eenzamen moeten weten dat ze in een huisgezin zijn opgenomen. Ze behoren tot de huisgenoten van het geloof. En aan de gemeente de taak om hen dat ook te laten ervaren. Als je weet dat er een eenzaam is die het heel moeilijk vindt om naar de kerk te komen, want je loopt alleen naar de kerk en je zit alleen in de bank, zeg dan eens, zal ik met je meelopen? Zullen we samen in de kerk gaan zitten? Wat een eenzaamheid kan er zijn onder jongeren die zich niet begrepen voelen. En die altijd het gevoel hebben dat een ander het beter lijkt te doen als zij. En die soms ook het gevoel hebben dat een ander wordt voorgetrokken en zij achterlopen. Wat een eenzaamheid kan dat zijn. Ik hoor in het pastoraat van de eenzaamheid van mannen en vrouwen die in een uiterst vertrouwelijk gesprek vertellen hoe eenzaam ze geworden zijn sinds er geen gemeenschap meer mogelijk is in het huwelijk. Omdat het niet meer mogelijk is, lichamelijk, of omdat een van de partners het niet meer wil. Wat kan dat een eenzaamheid opleveren? We leven in een tijd waarin mensen eenzamer zijn als ooit, ondanks Facebook, X, internet, de cloud en dan noem maar alles maar op. Daarom leven we in een tijd waarin we het nodig hebben om te weten, ons is een beter lot bereid. Onze heilzon is aan het dagen. En als je naar de kinderen van een ander kijkt, Heere, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Het nakroost wat de Heer wordt toebereid. Ik zal straks niet alleen een verre tante of een verre oom zijn, als ze me al zo durven noemen, als alleengaande. Maar ik zal met ze verkeren, zoals ouders nu met hun kinderen verkeren. We zullen samen in een liefde leven die ongekend was. We zullen groeien in de liefde van God en Christus geopenbaard. En we zullen ontdekken dat de Heer Jezus niet zomaar met 12 discipelen 3 jaar lang heeft gelopen en overnacht heeft. Heeft u zich wel eens gerealiseerd hoe moeilijk dat voor de discipelen geweest is? 12 discipelen die nooit geen privacy meer hadden. Ze waren altijd bij elkaar. Dag en nacht. Ik denk dat menigeen in onze tijd dat niet zou uithouden. Wat was de reden dat die 12 discipelen dat konden uithouden? Christus. De liefde van Christus maakt, stelde hen in staat om 3 jaar lang dag en nacht met elkaar op te trekken. De liefde van Christus zal ons straks in staat stellen om eeuwenlang met elkaar op te trekken. Zonder jaloezie. Zonder bitterheid. Zonder gevoelens van afwijzing. Maar in de liefde van God. Badend. Badend in de liefde van God. Er zijn nog wel eens mensen die zeggen, je hebt de kerk niet nodig, want je kunt ook op jezelf geloven. Is dat zo? In Hebreeën 10 vers 25 staat iets anders. Gemeente, we mogen de samenkomsten van de gemeente niet versmaden. Zoveel te meer dat we zien dat de dag des Heren nadert. Hoe dichter je bij de dag des Heren komt, hoe belangrijker de samenkomsten van de gemeente Moria worden. Waarom? Omdat we alleen samen met al de heiligen de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van God kunnen verkennen. Dat kun je niet op je eentje. Dat is onmogelijk. Paulus zegt uitdrukkelijk, samen met al de heiligen. We hebben elkaar nodig. En we hebben de hemelingen nodig om straks volmaakt te worden. En zij hebben ons nodig om straks samen te groeien in die kennis van de liefde van God en Christus openbaard. Als je zegt dat je wel kunt geloven zonder naar de kerk te komen, dan ben je als een student die wil graag studeren, maar geen opleiding volgt, zich niet tussen andere studenten wil begeven, geen onderwijs nodig heeft van leraren. Je kunt er eentje komen, maar niet ver. We hebben elkaar nodig, brood nodig, om te delen in het brood des levens en dat zichtbaar voor onze ogen te zien in de broodbreking aan het avondmaal. Immers als het brood bij het avondmaal gebroken wordt, krijgt iedereen een stukje van hetzelfde brood. Eén brood is het. Maar velen delen in dat brood door een stukje wat ze krijgen. Let erop als er weer avondmaalsbediening is. Hoe die symboliek iets zegt over de eenheid in de gemeente. Ons is een beter lot bereid. Abraham was al op weg naar een beter vaderland, lezen we in Hebreeën 11 vers 15. Welgeliefden, ontvangt met zachtmoedigheid dit woord, wat u vanmorgen en vanmiddag gepredikt is. Ontvangt het met zachtmoedigheid. Zodat je zachtmoedig wordt voor die ander. Voor de mensen die God op je weg plaatst. In het gezin. Alleengaanden. Weduwen. Weduwnaren. En allen die een eenzaam leven leiden. Wat is God zeer welbehagelijk. Als je voor hen bidt. En met hen deelt. En uzelf. Wat wordt u er beter van? Nou, geweldig hoe u daarvan beter wordt. Want Jezus heeft gezegd, deze mensen, dat zijn mijn mensen. Dat zijn de zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. En samen met de hemelingen de belofte zullen verkrijgen. Amen.